Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Veel Spaanse kunst vandaag in Pompidou. Met 17e-eeuwse schilderijen en vooral ook beeldhouwwerken. In het Sint-Jans-hospitaal in Brugge zijn die te zien. En komt daarover praten Ruud Prien, conservator van het Sint-Jans-hospitaal, van het museum, Ruud. Meesters van de Spaanse barok, heet die tentoonstelling. 17e eeuw, Gouden Eeuw. Wat is zo typisch voor de kunst in die periode?
Het is heel erg gericht op religieuze kunst eigenlijk. Het gaat vooral over religieuze kunst. En dan een specifiek soort religieuze kunst die heel erg probeert om met zo realistisch mogelijke beelden dieper bij de mensen binnen te komen. Een soort hyperrealistische kunst die heel herkenbaar, heel invoelbaar is.
Ja, zodanig dat het meteen ook iemand raakt.
Precies,
waar het moet gebeuren, in het hart.
Ja.
En in de ziel misschien ook wel. Van de meesters van de barok springen we twee eeuwen vooruit en komen we terecht bij een andere meester, Spaanse meester, Koen Filet. Daar kom jij iets over zeggen. Collega, Radio 1 en ook schilder, kunstschilder. Mm-hmm. Hè? Dat spreekt jou aan, de kunst van een zekere Joaquín Sorolla.
Ja, ik had er tot 3 jaar geleden ook nog nooit van gehoord. Maar ik was eens met mijn vrouw in Madrid en we waren klaar met het Prado. En we zeggen tegen elkaar, wat gaan we nu doen? En ik ga altijd graag naar kunstenaarswoningen en naar ateliers kijken en zo. En er was een kunstenaarswoning van een zekere Sorolla, nog nooit van gehoord, wij daar naartoe. En ik werd omvergeblazen. Ik vond het echt fantastisch. Het is een Spaanse impressionist. Het lijkt zo alsof er tussen Goya en Velázquez en Picasso niks meer zit in de Spaanse.
Ja, maar hij zit daar tussen.
Hij zit daar onder andere tussen.
Goed.
En nu is er in Londen een tentoonstelling.
Ja, en dat was heel lang geleden dat ik nog eens een tentoonstelling met een overzicht van hem was.
Een kleine 100
jaar geleden. Toen hij trouwens nog leefde ook, Sorolla.
Hij is gestorven in 1923. Ja, ik denk dat hij in 1908 was in Londen. Ja,
goed. Maar waarom jij zo blown away was van zijn schilderij? Mag je straks vertellen. Zit hier ook nog Christophe Fekeman? Toevallig een Spaans boek mee, Christophe?
Nee, een Zwitsers boek. Enfin, ik moet eigenlijk zeggen, je kent mij, gulzig geboren en als veel vraat zal ik de kist ingaan. Ik heb 2 boeken bij.
Okay.
Maar van 1 schrijfster.
Een dunne boekje, zei Christophe.
Dat ging ik straks zeggen.
Wie is het? Wie is de
Fleur Jagy. Dat is een Zwitserse schrijfster die nog steeds leeft, maar al een beetje op leeftijd begint te komen. Straks bereikt ze de leeftijd van de zeer sterke. Zij is van 1940.
Okay, goed. Of je dat goed vond, wat ze schrijft, of je het goed vindt, dat horen we zo meteen ook. Hè. Eerst naar Ruud Prien. Neem ons even mee naar het Spanje in de Gouden Eeuw, Ruud. Gewoon, je zei net al, religieus, getint heel erg, die kunst. Maar waar waren mensen op dat moment dan mee bezig, met die devotie?
Met de devotie. En ze werden daar wel ook een handje bij geholpen door de Spaanse Inquisitie. Ons wel bekend. Dat was een instelling die vooral ook in het zuiden van Spanje, waar met name die beeldhouwers ook heel actief waren, de scepter zwaaiden. Een van de beroemdste beeldhouwers uit de Spaanse 17e eeuw, de Spaanse barok, is Pedro de Mena. Die werkte in Granada, in Malaga. Dat was een zeer, zeer religieus man. Zo religieus zelfs dat hij in 1678 door de Spaanse Inquisitie werd benoemd tot familiar de la Inquisición.
Dat was een belangrijke titel dan.
Een belangrijke titel, sowieso. En ook een beetje kwestieuze titel. Functie, want hij moest in die rol als sensor zijn mede-collega's, zijn mede-kunstenaars beoordelen of dat werk wel religieus genoeg was en voldeed aan de doctrines van de kerk.
Ja, want er moesten zieltjes gewonnen worden.
Zeker, ook in de lage landen waar natuurlijk ook het protestantisme in de 17e eeuw fel opgang deed. het Sint-Jans Hospitaal, waar de tentoonstelling over Spaanse kunst plaatsvindt, ligt in Brugge. En in Brugge was aan het einde van de 16e eeuw zelfs een Calvinistische stadstaat even gevestigd. Dus er was voor de kerk wat...
Werk aan de winkel. Ja, en dat zie je aan die beelden van die Pedro de Mena. Die zijn, zoals je ook al aangaf, hyperrealistisch. En de verafgoding bijna druipt eraf. Het respect voor God zit er echt ingehouden.
Alle trucs uit het boekje werden ingezet. Alle mogelijke middelen werden ingezet om die beelden, met name die sculpturen, dan zo levensecht mogelijk te maken.
Want daar weten we zo weinig van die sculpturen. Hè? De schilderij kennen we, Zurbaran. Die kennen we ondertussen na de tentoonstelling 2014, de schilderijen. Maar de beeldhouwwerken?
Dat is inderdaad veel minder gekend. Heel lang ook, voor een deel, omdat het een beetje over de top werd gevonden. Nog een randje kiets eigenlijk. Hè? Er zijn niet zoveel musea, verzamelaars die Spaanse beeldhouwkunst uit de 17e eeuw heel structureel verzameld hebben. Veel van die werken bevonden en bevinden zich nog altijd in kloosters en in kerken. En niet per se in de grote musea wereldwijd. Eigenlijk in 2009 is daar verandering in gekomen met de tentoonstelling The Sacred Made Real. Dat was een expositie in de National Gallery in Londen, waar eigenlijk voor het eerst die kunst is opgemerkt als iets wat eigenlijk toch wel heel bijzonder was. En zeker ook de moeite waard om te verzamelen. Dat is eigenlijk toen... je ziet het elk jaar opnieuw in Maastricht terugkomen op de European Fine Art Fair, de TFAF. Daar zijn ook die Spaanse sculpturen nu niet meer weg te slaan.
Ze zijn in zwang.
Zo heet dat dan. Absoluut. Ja. Ja.
Maar als je die beeldjes bekijkt, beeldjes zeg ik, vaak zijn ze ook liggen ze heel dicht bij de afmetingen die wij hebben. Iets kleiner dan...
Iets kleiner, ja. Het varieert heel erg. Zo'n 30 centimeter hoog tot bijna levensgroot. Gemiddeld zijn die sculpturen toch wel een 70 centimeter, een meter.
Maar bijna levensgroot omdat ze ons moesten aanspreken. Omdat we onszelf daar misschien moesten in herkennen.
En ze kwamen voorbij in processie ook.
Ja, zoals in Brugge ook nog.
Ook klopt. Ja, ja. In de Semana Santa in Sevilla zijn broederschappen, hermandades, die sculpturen nog ronddragen.
Rond deze periode moet dat zijn?
Rond deze periode, ja. Het is voor Pasen. En dat is iets heel bijzonders. Dat zijn die mannen met die puntmutsen, hè? De Ku Klux Klan kennen we natuurlijk, maar die lopen daar met die zwarte puntmutsen, witte gewaden, zwarte gewaden rond. En dragen die sculpturen waarvan wordt verondersteld dat ze speciale krachten uitstralen over de bewoners van de stad. Die bewoners beschermen tegen ziekte, de oorlog. Die worden dan rondgedragen. Nu en toen ook. En toen was dat een evenement wat nog veel belangrijker werd gevoeld, omdat de dood overal was. Hè. Er was een pestepidemie die een derde van de hele bevolking van Europa deed sterven. Er was voortdurend oorlog. Jouw leven kon van de ene op de andere dag veranderen. Dus het geloof en het besef dat het leven tijdelijk was, was veel dichter aanwezig bij de mensen in het alledaagse leven. En daar speelde deze kunst ook op in.
Ja, nu die beeldjes, als die in kerken, kathedralen, kloosters stonden die misschien wat in een nis of zo, of wat weggemoffeld.
In donkere ruimtes. In tralies stond ook
dat
nog.
Dat is nu helemaal anders in het Sint-Jans Hospitaal.
Nou, we hebben inderdaad gekozen voor een hele andere benadering. Meestal moet ik zeggen, als Spaanse kunst wordt tentoongesteld en ook de verzamelaars van Spaanse kunst die worden vooral aangesproken door een soort dungeon-achtige omgeving. Ja. Heel donker en inderdaad met heel fel theatraal licht. En we hebben eigenlijk de keuze gemaakt om ook de veelkleurigheid van die beelden, de subtiliteit ook, wat meer te benadrukken door weliswaar stemmige kleuren, maar toch echt wel kleuren te gebruiken. En het licht zelf ook, door de wanden van binnenuit aan te lichten waar de schilderijen aan hangen, zodat ze eigenlijk een beetje lijken te zweven aan de muur. En om heel gericht op die beelden die al zo door de kunstenaars zelf zijn geladen met allerlei trucs die het levens echter voorstellen dan het is.
Ja, zoals met echte wenkbrauwen. Een wenkbrauw van echt haar, moet ik zeggen.
Wimpers van echt haar, dat
ja.
klopt.
Ja, het zijn wimpers, juist.
En
wenkbrauwen zijn getekend.
Ivoor is gebruikt voor tanden.
Het zit zo heel dicht tegen de wassen poppen van Madame Tussaud.
Ja, 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 ze ja, ja. zijn beter, ze zijn echter.
Het is ongelooflijk, ja. Ja,
ja. Ja, het is een echte techniek ook. Hè. Het is een vakmanschap om die beelden te maken, want je denkt, die zijn in hout gemaakt. Je denkt ze zijn in één stuk gemaakt, maar dat is niet zo. Het is een puzzel die moet samengesteld worden.
Het is een puzzel, ja. Het zijn wel houten blokken. En er is ook nog een verschil tussen beelden die echt bedoeld waren om in de kerk of in een klooster te staan en te blijven staan. En de beelden die echt rondgedragen werden. In die laatste categorie, daar zien we toch ook wel beelden waar de handen en het hoofd en de voeten, de zichtbare delen van de figuur, heel mooi zijn uitgewerkt. Maar de rest is heel licht.
Kon je een echt kleed aandoen? Dat is misschien,
precies. En de bedoeling was dat dat kleed ook wapperde in de wind. Okay, als dat dan voorbij kwam, was dat ook nog een extra indruk van levensechtheid. Maar inderdaad, die beelden werden letterlijk aangekleed, maar bij het maken in verschillende lagen opgebouwd. Een kern van hout en daarover gesso, een soort gips waarin makkelijk gewerkt kon worden. En vooral bij die beelden van Pedro de Mena, bijvoorbeeld die habijten van Franciscus en
die
zo.
Die zijn fantastisch. Die zijn echt fantastisch. Het lijkt alsof het stof is. Er zitten zoveel plooien in en beweging. Gewoon.
En die pluisjes, alles lijkt inderdaad.
Ik zoek ze even in de catalogus om het dan aan de andere heren te tonen.
Ja, doe dat. Ja.
Maar vertel vooral verder.
Nou ja. Dat is een wonder. Die zijn zo mooi gebeeldhouwd en ook beschilderd. Hè. Pedro de Mena was een van de eerste Spaanse beeldhouwers die ook zijn eigen beelden beschilderden.
Bij de anderen was dat niet zo?
Daarvoor was dat eigenlijk niet zo. Nee, dan maakte je het beeld en dan gaf je het aan degene die bedreven was in het schilderen. En het was een soort gezantgoedswerk eigenlijk.
Mooi, hè?
Dus die, en met name die stofuitdrukking is fantastisch. En ook die ribbelstof, dat zijn allemaal kleine stipjes verf. Die geel, bruin, zwart, die in een diagonaal.
Als je van dichtbij gaat kijken, dan zie je het inderdaad.
Dan zie je dat, hè?
Pointillisme avant la lettre.
Ja.
Mag je eens vragen? Ja, want als je het zo ziet, dan heb je de neiging om daar met heel veel respect en voorzichtig mee om te springen, omdat het er ook kwetsbaar uitziet. Maar uit jouw verhaal begrijp ik dat het gebruiksvoorwerpen waren om rond te dragen.
Het werd zeker rondgedragen, maar het werd niet doodgeknuffeld. Hè. Er was wel altijd nog een eerbiedige afstand. Mm. En dat was eigenlijk ook de beleving van de mensen in die tijd. We hebben in de tentoonstelling ook een citaat opgenomen van iemand, een tijdgenoot, die zegt van, goh, ik kwam die kerk binnen. En toen ik dat beeld zag, leek het eigenlijk alsof die Christus er echt stond. Ja. Dus ik voelde me gewoon gedwongen om te knielen terwijl ik ernaar keek. Want het was gewoon zo levens echt, dat het me in alles overweldigde. Ja. En dat was natuurlijk wat ze met die kunstwerken probeerden te bereiken. Alles wat je met beelden kunt uitleggen en waarvoor geen woorden nodig zijn, is per definitie doeltreffender. Mm. En dat die beelden spreken nog altijd.
Ja, maar niet alleen het habijt, maar ook het gelaat. Is de rimpels die erin zitten, de beweging. Levensecht, zei je al.
Wat je dat straks liet zien, die ene sculptuur van Pedro de Alcantara, een Franciscaner heilige. Een beeld daarvan is gemaakt ook door die Pedro de Mena. Daarvan was bekend dat die man heel sober leefde. Nauwelijks at soms. Een vriendin van hem was Teresa van Avila en die beschrijft dat. Die man die at soms 3 dagen niet, soms een hele week niet. En je ziet ook dat fel echt aan zijn hoofd hangen. Die nek, dat is een waterval van rimpels. Dus precies wat je je voorstelt bij iemand die zich zo ascetisch en zo spaarzaam bedeelt met voedsel. Zo ziet hij er ook echt uit. Dus dat is in die zin heel indrukwekkend.
Ja, en ook over de kleuren wil ik het nog even hebben. Want je zei net al, Ruud Priem, dat zijn polychrome beeldhouwwerken. Mm-hmm. Zo heet dat dan. Ja. Veel kleuren, maar die zijn wel altijd heel levend. levendig, die kleuren. Terwijl als ik kijk naar, denk aan de hofjes, de besloten hofjes die nu in het Museum van Busleiden te zien zijn in Mechelen, mm-hmm. daar zijn de kleuren helemaal weg. Die zijn natuurlijk een paar 100 jaar ouder. Maar toch, de kleur is zo intens nog, zo fel.
Ja, ja. Er zijn speciale technieken gebruikt om ook de vleeskleur bijvoorbeeld, om dat zo dicht mogelijk te benaderen. En dat is eigenlijk heel mooi gebleven.
Die zijn niet gerestaureerd?
Sommige beelden zijn natuurlijk wel gerestaureerd, maar de beelden die we tonen in de tentoonstelling niet of nauwelijks. Die zijn eigenlijk heel mooi bewaard gebleven.
Ja.
Eigenlijk ook omdat ze gewoon heel lang op hun plek
in het duister.
In het duister, ja, hebben gestaan.
Ja. Nu, we hebben het de hele tijd over die beeldhouwwerken, maar er hangen natuurlijk ook een aantal schilderijen. Hè.
Schitterende werken,
en het is,
ja,
een mooie wisselwerking, ja, ja. Hè, mooie dialoog.
Kijk, die kunst van de barok is kunst die bedoeld is als totaalbeleving te worden ervaren. Hè. Dus de architectuur, de schilderkunst, de beeldhouwkunst, het werkt allemaal op elkaar in. De muziek zelfs ook. Dus het is allemaal eigenlijk één sfeer met die hetzelfde doel probeert te bewerkstelligen.
Als ik me niet vergis, je hebt het over muziek. Wordt ook, denk ik, de muziek van het Huelga's Ensemble laten jullie horen?
We laten
de muziek die gemaakt is voor de grote Zurbaran tentoonstelling
in
Beaux-Arts 2014.
Ja. Maar er is ook andere muziek die heel mooi past bij deze tijd en die toevoegt aan die sfeer. Hè. Maar dat klopt en het helpt mensen ook in een bepaalde stemming te brengen. We hebben in de tentoonstelling ook een heel groot scherm van 11, 12 meter breed met opnames die zijn gemaakt van de sculpturen. Details die je eigenlijk in sommige gevallen nu wat moeilijker kunt zien, omdat die sculpturen dan aan de wand zijn geplaatst voor de veiligheid. Die toch de mogelijkheid bieden om de artistieke kwaliteit en ook een aantal hele mooie zaken waar je misschien als bezoeker anders even aan voorbij loopt, maar misschien die niet 1, 2, 3 zou opmerken, mm-hmm. Toch nog eens terug onder de aandacht krijgt. En we zien dat heel veel mensen dan ook teruglopen naar het beeld om nog eens te gaan kijken. Die neus is wel heel erg.
Had ik niet zo opgelet. Ja, want je zegt net, we plaatsen ze soms tegen de muur voor de veiligheid, maar die twee beeldjes van Pedro de Mena, die zijn zo gedetailleerd overal dat die echt gemaakt zijn om rond te lopen.
Precies.
En ze van alle kanten te gaan bekijken.
Ja, en we zijn enorm blij dat de eigenaren van die sculptuur hebben toegestaan dat we ze zonder glazen kappen mogen tentoonstellen.
De stolp
is er in een enkel geval wel, maar in de meeste gevallen zijn de beelden niet onder een stolp geplaatst. En daardoor kun je ze ook heel anders uitlichten en vangen ze ook echt het licht zoals dat hun oorspronkelijke context ook de bedoeling was.
Ja, het is een kleine tentoonstelling, mag ik zeggen, Rutri,
ja.
maar een heel fijne en een heel intense tentoonstelling. Sint-Jans Hospitaal, daar moeten zijn in Brugge als u die dingen van dichtbij wil bekijken. Ik zou het doen.
Señor.
Ja, bij de grote Zurbarán-tentoonstelling in Beaux-Arts 2014, zeiden we dat straks al, was deze muziek te horen. Het is het Huwelgas Ensemble. Er werd muziek aangekoppeld. Fantastisch mooie, bijna goddelijke mooie muziek. Ruud Priem, die is nu ook te horen in Sint-Jans Hospitaal, toch een deel daarvan.
Ja.
Bij de tentoonstelling daar, meesters van de Spaanse barok. Iets helemaal anders. Christophe Fekeman, een Zwitserse auteur, heb jij mee, zei je, twee boekjes gelezen.
Inderdaad, weinig barokke schrijfster Fleur Yagy. Die is geboren in 1940 in Zurich, maar woont al sinds 1968. Dat is het jaar waarin zij trouwde met de schrijver Roberto Calasso en ook zelf literair debuteerde in Italië. En trouwens, ja, dat hele uit een achttal inderdaad, Koen, doorgaans erg korte boeken bestaan.
Oh, je hebt hem daar geraakt, Koen. Dat is
volkomen gelijk. Van die notoire kluizenaarster, want dat is ze echt wel. Is in het Italiaans geschreven. En dat geldt dus ook voor de twee boeken die nu voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald. Dat is een roman uit 2001 en een korte verhalenbundel uit 2014. Dat is de tot nog toe jongste publicatie van Fleur Yagy. Maar laat ons beginnen met die roman. SS Proleterka is die getiteld. Proleterka, dat is Joegoslavisch voor de proletarische. Maar hier is het de naam van een schip dat ergens halverwege de 20e eeuw de 15-jarige ik-figuur samen met haar vader tijdens een 14-daagse cruise van Venetië naar Griekenland zal brengen. Let wel, Nicky, van een zonovergoten sfeer, mocht je dat met cruises associëren, is hier bepaald geen sprake. Dat blijkt al gauw, in het begin zelfs, of aan het begin. Het lijkt een oorlogsschip, lezen wij. Zwart geblakerd, roestvlekken, verwaarloosd. Het schip is groot, het verbergt de zon die weldra in het water zal zakken. Het is donker, pek en mysterie. Ook vader Lief trouwens, Johannes geheten, is niet wat je noemt het zonnetje in huis met zijn heel lichte, onnatuurlijk lichte, ijskoude ogen en de stuurse zwijgzaamheid die hem typeert en die natuurlijk weinig zal bijdragen aan de toenadering tussen hem en zijn dochter. Wat nochtans, nu hij tegen de 70 aanloopt en nu hij eindelijk sinds lang van zijn ex-vrouw de toestemming gekregen heeft om eens wat langere tijd met dat meisje door te brengen. De hoofdbedoeling was de initiële bedoeling van deze boottocht. Maar nee, dat lukt dus niet. Ze zijn, ze blijven, ze zullen blijven bekenden en volkomen vreemde, wat overigens niet volledig te maken heeft met de persoonlijkheid van die man, maar wat ook echt typerend is voor dat meisje. Een meisje dat relationeel gesproken toch heel apart in het leven staat. En dat blijkt eigenlijk al uit het feit dat zij als ik-figuur niet altijd met het woord ik naar zichzelf verwijst, maar heel vaak ook de woorden Johannes dochter gebruikt. Mm. En ja, het is een meisje, kan je zeggen, dat nergens bij hoort. Zelfs niet bij zichzelf. Een meisje dat nergens thuis hoort, zelfs niet in haar eigen lichaam. En de kernbegrippen om haar te omschrijven zijn dan ook vervreemding, disconnectie en afstand. En het is met name dat laatste woord dat heel veelvuldig voorkomt in deze roman. Frappant genoeg, trouwens, doorgaans in een positieve context, zoals in de volgende passage. Ik sluit alle luiken. Ik doe niet anders dan sluiten. Ik sluit de dagen. Sluiten is orde scheppen, een vorm van afstand nemen. Of neem maar grootmoeder, die, naar zij het zelf ervaart, een ijzige genegenheid voor haar altijd gevoeld heeft. Die grootmoeder houdt voortdurend afstand ten aanzien van die kleindochter. Die kleindochter houdt voortdurend afstand ten aanzien van die oma. Kortom, zo staat het er in zekere zin, een volmaakte verbintenis.
Ja.
Haar eigen moeder dan weer, die is, en ik citeer, zo aardig geweest om er vandoor te gaan. Nu, wat gebeurt er verder nog in deze roman tijdens deze cruise? Ten einde alsnog iemand te zijn, ten einde alsnog iemand te worden, gaat dat 15-jarige meisje zich seksueel afgeven met allerhande zeelui. Iets waaruit zij genot puurt, genot dat aan de, zo staat het er letterlijk, genot in de weerzin. En laat dat nu eigenlijk een vrij accurate manier zijn om het soort van leesplezier aan te duiden dat je aan dit zwart geblakerde proza vol roestvlekken, duisternis en zinnetjes als kromme, kale spijkers kunt beleven. Ook de verhalen in die bundel, 2014, en die heet Ik ben de broer van XX, wasemen de subtiele, maar daarom niet minder giftige, ijskoude geur van de psychose en de beenharde eenzaamheid uit. Al moet ik zeggen dat hier en daar, heel af en toe, er een klein beetje ruimte lijkt te bestaan voor voorzichtigjes opgelucht ademhalen. En ik denk dan met name aan het verhaal waarin de ik-figuur in New York in een restaurant gezeten is samen met haar man Roberto en de wereldberoemde schrijver en neuroloog Oliver Sacks. En dan gebeurt het toch dat er als het ware een soort van existentieel contact begint te ontstaan tussen die ik-figuur en, jawel, een vis in het aquarium. Het lijkt alsof hij mijn blik beantwoordt, staat er. Ik kreeg de indruk, vrij stellig, dat hij me begreep. Verder echter is ook hier de afstand troef. Wat af en toe blijkt uit de pret, het plezier dat de ik-figuren beleven aan het observeren van anderen met soms prachtig geformuleerde, met enorme koebeesten te vergelijken waarheden en inzichten als deze tot gevolg. Gevoelige mensen, of zo gevoelig dat ze gevoelig worden verklaard, alsof het een fantastische eigenschap is, zijn ongevoelig voor het leed van anderen. Soms komt die verheerlijking van de afstand dan weer tot uiting in bijvoorbeeld de dankbaarheid die mensen voelen jegens hun moeder, omdat die hen van kindsbeen af heeft laten wennen aan slaapmiddelen. Ik had een passie voor slaap, lees ik, voor die 12 uur van absolute afstand tot de wereld. Kortom, alle hoofdfiguren of alle ik-figuren
zonder
ook. Zwart geblakerd blijft het eigenlijk het woord dat als een rood kernbegrip in mijn bespreking staat. En al die hoofdfiguren die, zowel die in de roman als in de verhalen, ja, lijken alles wel beschouwd hetzelfde te zijn. Misschien zelfs wel dezelfde. Hoe verschillend ze op het eerste zicht ook mogen zijn. En het is uit deze beperking dat natuurlijk een heel specifieke eigenheid spreekt. Hè? De eigenheid van de afwijkeling, van de gehavende, de beschadigde, van de zeer unieke stem. En ja, laat het natuurlijk ook weer juist het feit zijn dat fleuriagie zo heel specifiek gebekt is, dat natuurlijk een bepaald gevaar van eentonigheid in zich herbergt. Zeker als je in rekening brengt dat die toon van fleuriagie er een is van schrille, kille wanhoop en dus voor de meeste mensen niet zo heel erg aantrekkelijk zal zijn. Dus ja, hoe moet ik het zeggen? Het proza van Fleur Yagi. Je moet ervoor zijn, maar om ervoor te zijn, moet je er tegen kunnen.
Is tof. Fekeman, dank je wel. Enrique Solinis op gitaar met een traditional Ereka Xilo. Geen idee of ik dat goed uitspreek, maar dat doet er ook niet toe. We hadden het daar straks al over Francisco de Zurbarán en over Pedro de Mena, over Velázquez, die is even komen binnenfietsen. Mm-hmm. Maar we moeten die andere Spaanse meester er nog bij nemen. Joaquín Sorolla. Ja. Koen, je zei, Koen Filet, bij het begin van de uitzending dat je hem in Madrid hebt leren kennen.
Ja.
Toevallig, want je was klaar met het Prado.
Had jij er al ooit van gehoord, van die Sorolla?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee. Dus tot voor een paar jaar ook niet. Het is een impressionist, een Spaanse impressionist. En als je zegt impressionisme, dan denk je aan Frankrijk. En als je denkt aan Spaanse kunst, dan denk je aan Velázquez en Goya. En dan is er een gat tot aan Picasso. Dat kan natuurlijk niet. Er moet van alles gebeurd zijn in Spanje. Maar om een of andere reden is die Sorolla, die is geboren in 1863 en gestorven in 1923. Dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Is die ertussenuit gevallen. En dat is ooit wel anders geweest.
Ja.
In zijn tijd werd hij the world's greatest painter genoemd.
In Spanje?
Nee. In New York en in Londen. En in Parijs. En hij heeft het portret geschilderd van de Spaanse koning en van de Amerikaanse president, Taft. Dus hij was, dat was echt een gigant. Dat was een reus toen hij nog leefde. Ik moet bekennen dat ik niet weet hoe het komt dat hij...
Ah, dat wou ik je net vragen, ja, natuurlijk. Nee, je bent mij voor.
Ik heb er geen idee van. Er is nu een tentoonstelling in de National Gallery in Londen, waar ik ben naar gaan kijken. En de National Gallery is er nogal trots op dat het voor het eerst sinds 1908, denk ik dat het was, is dat er opnieuw een grote Sorolla tentoonstelling wordt georganiseerd.
Nu, wat schildert hij zo al dan? En hoe doet hij dat? Misschien is dat belangrijker.
Wel... Hij is begonnen, we zijn in de 19e eeuw, hij is begonnen als naturalistische schilder. Zo zeer moralistische schilderijen over arbeiders die afzien, over vissers die sneuvelen in de strijd, als het ware.
Tijdens de vangst.
Ja, heel donkere dingen. Hij is ook begonnen als bewonderaar van Velázquez. Velázquez, dat is een heel duistere schilder. Je zou Velázquez de schilder van het zwart kunnen noemen. Donkere achtergronden waar dan één felle kleur opduikt. Dan is Velázquez, zo schilderde Sorolla ook, maar aan het eind van zijn leven is hij de schilder van het wit geworden. Ja. Complete tegengestelde daarvan.
Alsof er een spot op staat.
Ja.
Alles is uitgelegd.
Ja, dat is Velázquez. Ja. Hè? Mm. Ja. Die naturalistische schilderijen, hij was daar meteen succesvol mee. Want hij heeft veel prijzen, ook internationale prijzen, gewonnen. Onder andere met een schilderij dat heet De Trieste Erfenis. Maar dan in het Spaans. Maar mijn Spaans stelt niet veel voor. Dus
laat maar zo.
Ik ga dat in het Nederlands noemen. De Trieste Erfenis. Dat is een groep zieke, kreupele jongetjes aan het strand, allemaal naakt, die kreupele lichaampjes, die het water in worden begeleid door een pater of een broeder in een zwart gewaad. En Trieste Erfenis, die titel, dat slaat op de overtuiging toen, de medische overtuiging, dat de oorzaak van die ziekte en van die kreupelheid was bij de ouders te zoeken. Dat waren alcoholisten. En die hadden venerische ziekte. En de erfenis, dat is dan het lijden van die kinderen. Groot succes, prijzen gewonnen. De Spaanse staat heeft het schilderij niet willen kopen, omdat het nogal confronterend was. En Sorolla vertelde daarover dat hij daarvan had afgezien, van dat schilderen.
Ah, ja.
De betrokkenheid, emotionele betrokkenheid. En hij zei, ik ga dat nooit meer doen. En tegelijkertijd was er de wereldtentoonstelling in Parijs, 1900. Eén van de wereldtentoonstellingen in Parijs. Waar 6 van zijn schilderijen tentoon werden gesteld. Maar op een nogal klungelige wijze. Die waren slecht gehangen. In een duister hoekje.
Ja, dat moet je dus niet doen. Dat horen we net ook van Rudy Prima. Je moet dat de ruimte geven.
In die tijd
werd
de tentoonstellingen ook heel anders opgehangen dan tegenwoordig. Waar, dus alles tegen één muur en trek je plan. Ja. En Sorolla zag daar in Parijs dat zijn werken in het wat grijzere Parijse noordelijke, enfin, voor ons is dat het zuiden, maar voor hem was dat noordelijk licht, dat zijn schilderij anders werkte dan in het felle mediterrane licht van Spanje. En dat, met die ervaring van dat emotionele afzien van dat schilderij, geeft een soort van kantelpunt. En vanaf dan verandert alles en wordt die een virtuose schilder van het licht.
Ja.
En nu moet je
in al zijn schilderijen. Ja, ik heb het daarnet eens door de catalogus gebladigd. Inderdaad, je ziet
het is,
de zon. De zon schijnt overal.
Het is onvoorstelbaar. En ik heb hier de catalogus bij me liggen. Hier is dat schilderij van die kreupele kindjes.
Ja.
Dat is...
Ja, dat is heftig.
In al triestigheid. Dat wou je dus niet meer doen. En dan kom je in dit soort van tafereelen terecht.
Speels.
Waarin het, dit zijn rennende kinderen op het strand. Het jongetje is naakt. De meisjes hebben een soort van strandjurkje aan. Daar hoef je niks achter. Er komen heel veel naakte jongetjes in het boek voor. Daar moet je niks achter zoeken, Nicky.
Dat was niet van
dat plan. Schijnt de gewoonte geweest te zijn. Jongens zwommen naakt in Spanje. En de meisjes die hielden een jurkje aan. Maar kijk hoe dat zonlicht speelt op die naakte beentjes van die jongens.
En op de zee ook.
En op de zee, dat is werkelijk wonderlijk.
Ken jij het, Ruud Priem?
Ik ben ook in dat huis geweest. En inderdaad, ook in het Prado hangen een aantal hele mooie grote werken.
Daar ben je toen aan voorbij gelopen waarschijnlijk.
Toen had ik dat niet door. Dat gebeurt soms, vooral in het Prado, in het Louvre. Daar is zoveel te zien.
Dat is ook zo.
Dus je loopt in je onnozelheid een aantal meesterwerken voorbij.
Maar je bent op vakantie in die schilderijen.
Het is fantastisch. Als je goed gaat kijken. Het is pas in het huis van Sorolla dat ik zag hoe dat was. Ik weet niet, hoe was het toen jij er was? Toen ik er was, liep daar tamelijk veel volk rond, maar uitsluitend Spanjaarden.
Ja, toen ook, eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Dus in Spanje is hij tot op vandaag nog altijd wereldberoemd.
Ja, dat ik daar straks.
Ja, maar dus de buitenlanders die komen daar maar mondjesmaat naartoe. En wat ik mij achteraf ook zeer goed herinnerde, in dat huis hangt een groot schilderij van mevrouw Sorolla. Het kraambed van mevrouw Sorolla, met een van de dochters. Ik denk het jongste dochtertje, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. En dat schilderij staat hier ook in het boek, Nicky. Dit was het eerste schilderij dat ik zag.
Wauw.
Ja, dat is een groot doek. Ik schat een meter of twee, misschien iets meer, op anderhalve meter hoog. En dat is bijna helemaal wit.
Ja,
dus je ziet bijna niks anders dan...
Op de twee hoofden na natuurlijk. Lakens. Je ziet de lakens.
Ja, je ziet alleen maar lakens. Witte lakens. Een witte muur ook nog. En dan die twee kopjes. Dat vond ik zo fantastisch. En dat is een wat vroeger schilderij, maar dat komt in al die werken terug. Wat verderop in het boek, in de catalogus, zie je die vrouwen die wandelen over het strand. Sorolla had het geluk dat in die tijd vrouwen heel veel witte jurken en lange jurken met witte sjaals en witte hoeden en wit. Hij schildert dat op zo'n virtuoze manier, maar ook met... Hij gebruikt lichtblauw en hij gebruikt lichte oranje tinten en lichte roze tinten, allemaal om dat wit...
Ja, en hij schildert zijn vrouw heel graag, hè? Zijn familie sowieso.
Hij schildert heel vaak zijn familie. Hij schildert, ik heb het nu vooral over die strandtaferelen, want dat zijn de typische Sorolla's. Maar hij heeft van alles gedaan. Hij heeft ook allerlei portretten gemaakt.
Mooie portretten
gemaakt.
Ook.
Ja, heel goede
portretten. Zijn vrouw naakt ook, hè?
Ja, heb je dat schilderij daar liggen?
Ik heb het daar straks me getoond.
Ja, dat is ook gebaseerd op dat beroemde schilderij van Velázquez, waarvan Rockby Venus. Hè?
Ja, ja.
Sorolla schildert zijn vrouw min of meer in dezelfde houding. Heb je het gevonden?
Nee, jij vindt het makkelijker.
Nee, ik weet ook niet juist waar het staat. Maar het opvallende daarvan is, van het onderwerp is die naakte vrouw. Die ligt centraal in het schilderij. Die is ook fantastisch geschilderd. Geen klachten daarover.
Mooie vrouw, echt mooi geproportioneerd.
Maar de aandacht wordt helemaal getrokken door de roze satijnen lakens.
En ook weer dat licht dat daarop speelt.
Ja. Ja, en nu zitten wij hier door een boek te bladeren. En zo'n boek, dat zijn glanzende pagina's met inkt erop. Maar dat doet die schilderijen onrecht aan. Je moet echt naar Londen, of als de tentoonstelling daar afgelopen is, naar Madrid. En je moet die schilderijen in het echt zien. Want schilderkunst en verf, dat is driedimensionaal.
Mm.
Zo'n reproductie, dat zijn twee dimensies. Ja. Wrijf daarover, dat is glad.
En op de schaal, hè.
Zo'n schilderij, inderdaad, is natuurlijk veel groter dan wat je hier ziet.
Ja, een fotografie is niet maar het verf, juiste medium om dat tot
verf,
zijn uitdrukking te brengen.
Die verf ligt daar vingerdik op. En dat moet je echt zien.
Maar kijk je daar dan naar als schilder?
Ja,
of
natuurlijk. Ja? Ah, ja. Met jaloezie de métier. uiteraard. Ook wel een beetje... In je atelier, of tenminste toch ik... Als ik Sorolla zie, dan denk je van, ik doe daar mijn best. Ik zit veel te pieterpeuterig mijn best te doen om die vingers er heel correct op te krijgen. En dan kijk je naar die soja en dan geeft hij daar een lap aan. Dan gooit hij de... Dat is natuurlijk niet zo, maar het lijkt wel zo. En als een kind over dat strand loopt en de achtergrond is het lichtblauw van de zee, en ik ging daar met mijn neus op staan, ik zag dat die vingertjes ook geschilderd zijn in blauw. Ik kan dat echt niet. En dan denk je van, ja, filet. En aan de andere kant lijkt het alsof soja zich nooit vergist. Dat penseel glijdt nooit uit. Je hebt tegelijkertijd die spontaneïteit, die vitaliteit. En aan de andere ja, het is altijd juist.
Ja, ik heb wel wat zitten lezen natuurlijk om dit gesprek een beetje voor te bereiden. En dan kwam ik wel ergens tegen dat hij daar ook heel veel tijd in stopte.
Hij maakte
om dat voor te bereiden.
Wat
dus
ik niet
die
goed
bredde,
begrijp.
Ja.
Ik begrijp dat niet goed.
Dat zie je niet als je naar zijn schilderij
kijkt. Nee, en ik kan het mij ook moeilijk voorstellen. Want als je door het boek bladert, je ziet schilderijen van een meisje dat opspringt. En dat dus in de lucht hangt. En je ziet aan de schaduw dat ze van de grond is gekomen. Je ziet kinderen die lopen, dus in volle beweging zijn. Ja. Je kan daar een foto van maken en die foto als vertrekpunt nemen om die beweging te bevriezen. Maar dat deed Soroya niet. Er zijn heel veel foto's van Soroya die op het strand staat te schilderen. Maar dat kind hangt daar niet in de lucht.
Niet de hele tijd, nee. Ja.
Maar het is op zich ook heel troostrijk dat die moeiteloosheid toch heel veel moeite kost.
Ja, dat is juist. Ja. Maar Velázquez die kon portretten schilderen op 2 uur tijd.
Dat was, inderdaad ook een gekende virtuoos, ja. En ook iemand als Frans Hals.
Kon het zo snel. Zo snel deed hij het niet, Soroya ook.
Jawel. Soroya zei van, ik kan alleen snel schilderen. Ik weet niet of hij dat dan een soort van zwakker vond, maar hij zei, ja, ik kan alleen maar snel schilderen.
Ja. Dus we moeten gewoon gaan kijken. We moeten die man zijn werk leren kennen.
Ik vind het wel. Ook omwille van het schilderplezier. Je ziet aan die schilderijen dat Soroya daar plezier in had. En dat zie je niet bij alle schilders. Ja. Een beetje raar. Bij Magritte bijvoorbeeld zie ik geen schilderplezier.
Ik denk als jij voor die schilderijen staat, Koen, dat jij daar aan wil komen. Zo spreek je.
Hij zat er met zijn neus op, dat is duidelijk.
Ik wil wel heel, heel dicht komen, ja. En ik vind het ook altijd jammer dat schilderijen ingekaderd zijn. Ja. Ik wil de zijkant van die schilderijen zien, omdat je daar ook de wordingsgeschiedenis vaak ziet van zo'n schilderij.
Ja, van wat er over het doek gespannen is.
Ja.
Joaquín Soroya. Zo moeten we het uitspreken. Spanish Master of Light. Nog tot en met 7 juli, dus je hebt even de tijd om te gaan kijken in de National Gallery in Londen.
Ja.
Bedankt om te gaan kijken, Koen. Het was op eigen initiatief, dus dank je wel daarvoor. Maar je hebt ondertussen ook niet stilgezeten. Je bent zelf ook klaar met nieuw werk, dacht ik.
Het is nog in de maak, Nikki. Je bedoelt dat ik ga tentoonstellen in de maand mei.
Eind april, begin mei.
Maar dat werk is echt nog niet... Het werk is nooit klaar. Je bent nooit klaar met de schilderij. Je laat het schilderij achter.
Oké, goed. Maar dus begin mei in Soersel. Mensen die benieuwd zijn, kunnen al eens gaan kijken op jouw site ook. Wat moet ik hier nog zeggen? Andere Spaanse meesters, die van de barok, die zijn te zien in Sint-Jans Hospitaal in Brugge. En dat is nog tot en met 6 oktober.
6 oktober,
juist.
Ja, klopt.
Goed, en worden die beelden toevallig uit het museum gehaald voor een of andere processie in Brugge?
Nee,
dat niet. Ze worden wel uit het museum gehaald.
Ja, mag ik nog iets vragen? Want Ruud zei daar straks iets dat die barokbeelden tegen... Hebben we nog tijd, Nicky?
Heel even.
Dat die beelden tegen de kitsch aangaan. Je zei dat dan
net.
Niet ontkennen.
Je hebt dat willen horen, Koen.
Ik heb dat ook wel een klein beetje met onze Sorolla.
Ja.
Eens dat hij dat engagement achter zich laat, is het alleen nog maar geluk en burgerlijke vrolijkheid. En je zou kunnen zeggen dat neigt naar de kitsch, maar die is zo goed geschilderd.
Dan vergeet je
leef de kitsch.
Leef de kitsch. Okay. En dan was er nog... Dus dankjewel, Ruud Priem, om hier te zitten. SS Proleterka was het. En ik ben de broer van XX van Fleur Jagy, is uit bij Koppernik, moest ik nog zeggen. Christophe, en ook jij bent bezig geweest. Je hebt een boek af.
Ja, ook, het speelt zich ook wel op, ja, op een cruise, toevallig. Maar het is pas begin
heet ook
september.
Cruise, ja.
Het heet ook cruise. Of waarover, het zal cruise
op,
heten.
Op welke wateren wordt er gevaar op de Noordzee?
Ja, ja, het is een bezinningscruise op de Noordzee en er gebeurt van alles. Dus mijn 20-jarig schrijverschap begin september zal worden gevierd met je 20 nieuwe
20 jaar, goed. Ja. Ik ben ook 20 jaar bezig. Gaan we samen feestje bouwen?
Heel graag.
Bedankt om langs te komen, bedankt om die boekjes te lezen, Christophe Veekman. Nu zei ik weer boekjes, het is Koen zijn schuld. Dankjewel heren om hier aanwezig te zijn. Dankjewel u thuis ook. Wij gaan nog even uit voor de paasvakantie. Tot daarna.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.